van Jezus. O Vader, laat ons vandaag dit beseffen in Jezus' naam. Halleluja. Welkom, zij die op Zoom zitten. Dag iedereen, wat zeggen jullie? De Heer. Halleluja. Voor de kinderen die er niet bij zijn, dat is heel spijtig. We hadden hier mooie eiermandjes. Jij mag er eentje komen halen. En voor uw broer en voor uw zus ook. Preston, je mag er eentje halen. Voor je broer, voor Given, voor Sky en Jacob en José. José is er ook niet bij, maar u mag het ook komen afhalen. En vanaf het moment dat je ze ziet, en Lucas natuurlijk. Ja, kom nu maar over, vergeet. Amen. Dank de Heer, dat is... alleen? Kom maar, Christel, pak maar mee voor uw kind. Amen. Dank de Heer voor Marianne en Leen die dat mogelijk hebben gemaakt. Voilà, José, voilà. En, ja. Zijn we nog kinderen vergeten? Nee, hè? Dat zijn ze. En nee, kinderen zijn onder 12 jaar, hè, dus niet. Amen. Dank de Heer. Voor de volwassenen hebben we ook eitjes. Een soort van paasgeschenk. Strak aan de koffie staan er ook eieren. Eet het hier op. Neem er mee naar huis. Maakt allemaal niet uit. Amen. Dank de Heer. Laten we naar Matteüs 27 gaan. Vers 45 en 46. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Matteüs 27. Vader, we danken u. Halleluja. Laten we even lezen. Rond het middaguur viel er een duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. En aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid, Eli, Eli. Lema sabachthani. Dat wil zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Amen. Tot hier. Kunnen we even samen bidden in Jezus' naam, dat de Heer u mag helpen om te begrijpen wat de Heer wil zeggen tegen u vandaag in Jezus' naam. Vader, schud ons wakker vandaag, Heren. Schud onze ziel wakker, Vader, in de naam van Jezus. Heren, laat ons vandaag, Heren, een nieuwe openbaring krijgen, Heren, van wat u wilt doen in ons leven. Schud ons wakker vandaag, Heren. Laat alles wat wankel staat, Heren. Halleluja. Laat alles wat wankel staat, Heren, omvergeschud worden, Heren. En alleen datgene dat gebouwd is op uw fundament overeind staan. In Jezus' naam. Amen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mijn God, my God. Bekende woorden, amen. U heeft ze waarschijnlijk al wel eens gehoord, u heeft ze waarschijnlijk al veel keer gelezen. Misschien hebt u ooit eens in zo'n film van Jezus gezien, hè, aan het kruis. En vroeger kwamen die heel veel, hè, tijdens het paasweekend kwamen er veel Jezusfilmen op het scherm. Nu bijna niks meer, tenzij dat een of andere verbasterde versie is. Van het evangelie, hè, zoals The Last Temptation, denk ik dat die van William Dafoe was er vorige een paar dagen geleden was er dan, maar dat is niet volgens het evangelie, dat is een atheïstische kijker op. Sommigen portretteren Jezus als een homoseksuele relatie met zijn leerlingen en zo. Ja, dat zijn van die zaken, kijk er niet in. Het is allemaal door atheïstisch Hollywood gemaakt. Maar vroeger hadden ze nog van die bijbelgetrouwe Jezusfilmen. Ik weet nog in mijn jeugd dat ik aan dat scherm gekluisterd zat en toch een beetje zo vol van horror, gevuld van dat bloed en de nagel doorheen, de handen en de enkels. Maar ik herinner nog steeds die verschillende Jezus-acteurs aan dat kruis genageld. En je had er toch wel een soort van referentie, reverence voor, een ontzag voor. Hè? Voor wat die man, die onschuldige man had gedaan. Ik wist niet volledig het verhaal eromtrent, waarom dat hij aan het kruis hang. Maar ik weet nog dat hij daar hong en dat hij inderdaad uitriep die woorden. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Spijtig genoeg wordt de paashaas nu meer en meer centraal. En Jezus, zijn verhaal wordt meer op de achtergrond getreden. Elk jaar is het meer en meer verwijderd van het echte Bijbelse verhaal van de opstanding. Amen, dat we dit paasweekend vieren. Maar er is geen opstanding gekomen zonder het kruis. Er is geen opstanding gekomen zonder dat Jezus die woorden heeft uitgeroepen. En vele mensen vragen zich af, waarom zegt Jezus deze woorden? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom heeft Jezus, die God was als mens, die een volledig mensbewustzijn had, waarom heeft hij die woorden uitgeroepen? Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Sommigen zeggen dat hier het moment was dat de zonde van de mensheid op hem werd geplaatst. Dat alle zonden van de gehele mensen, van Adam tot de laatste mens op Jezus zou worden geplaatst. En daardoor dat hij zich verlaten zou voelen, zou kunnen. Of zou het hier kunnen dat Jezus een zwak moment heeft en zich afgevallen voelt door God? Dat hij zich in de steek gelaten voelt, dat zijn menselijke emoties naar boven kwamen en dat zijn menselijk vlees, zal ik maar zeggen, de bovenhand kreeg bovenop zijn goddelijke natuur. Ik denk het niet. Ik denk dat Jezus zich bleef focussen op hetgeen waarvoor hij werd geroepen om te doen. Ik denk dat hij zich bleef focussen, amen, op de taak die zijn vader voor hem had klaar liggen. Hij bleef doorgaan met de missie waarvoor hij kwam. En dat is om te vervullen alles hetgeen wat over hem werd geschreven. Nadien zegt hij dat ook in zijn opstanding. In Lucas zegt hij dat in vers 24. Hoofdstuk 24, sorry. Wanneer dat hij was opgestaan. De apostelen waren nog altijd niet echt zeker. Is hij wel opgestaan? Is het hem weer? En opeens staat hij daar in de kamer. Ken je dat verhaal? En hier is hij, oh, de Heer is hier. En hij zegt, geloof nu. Weten jullie nu niet dat ik alles moest vervullen wat over mij stond geschreven. In de psalmen, in de profeten en in de wet. Alles wat ik hier op aarde deed, hè, is vervuld hetgeen dat over mij stond geschreven. En dus, ik geloof ook hier aan het kruis. Hij heeft het niet gezegd in een zwak moment. Hij heeft het niet gezegd omdat de zon op hem werd getransfereerd. Hij heeft het gezegd omdat hij tot op het laatste, op zijn laatste adem, elk deel van het schrift wou vervullen. En welk deel van het schrift heeft hij dan vervuld, kan je misschien afvragen. Wat stond er over hem geprofeteerd dat hij deze woorden, mijn God, hè, waarom hebt u mij verlaten? Wat heeft hij dan vervuld? Wel, dan moeten we helemaal naar Psalm 22 gaan. Want Jezus quoteert hier Psalm 22. Ja, misschien wist je dat nog niet. Maar ik kan het u uitleggen. Hij past hier deze psalm op zichzelf toe. En psalm is een psalm door David gepend. We noemen dat een messiaanse psalm. Maar ook een klaagpsalm. Dus eigenlijk een messiaanse psalm. Een psalm over de Messias, de komstige redder. En een klaagpsalm. Een klaagpsalm is eigenlijk een psalm waarin er wordt geklaagd van wee mij, ik ben in de steek gelaten, iedereen is tegen mij, maar uiteindelijk is er wel hoop. Het zijn er eigenlijk de twee in één. Het wordt duidelijker hoor, probeer te volgen. Psalm 22, op de wijs van de hinde van de dageraad, een psalm van David. Hier gaan we. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Dat zijn de exacte woorden die Jezus quoteert aan het kruis. Jezus wil met andere woorden zeggen, hetgeen dat ik hier nu uitroep, daar heeft David over geschreven. En eigenlijk, die Psalm 22 gaat eigenlijk over mij. Ja? En je denkt van, oei, dat is toch negatief nieuws. Ja, dat is negatief, maar wacht, je moet het helemaal uitlezen om het positieve te gaan begrijpen. Ja, hij wou degene die aan het kruis stond en degene die naar hem luisteren, wou hij eigenlijk hoop geven. Hoe kunnen we hoop geven door te zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wel, we zullen verder lezen. Ja? David schrijft verder. U blijft ver weg en redt mij niet. Dat klinkt niet echt positief. Ook al schreeuw ik het uit. Mijn God roep ik overdag en u antwoordt niet. S'nachts en ik vind geen rust. U bent de heilige die op Israëls lofzangen troont. Op u hebben onze voorouders vertrouwd. Ze hebben vertrouwd en u verloste hen. Tot u geroepen. En zij ontkwamen. Op u vertrouwd. En zij werden niet beschaamd. Maar ik ben een worm. Ben er altijd mee? En geen mens. Door iedereen versmaad bij het volk veracht. Dit is David die spreekt. Amen. Alleen die mij zien bespotten mij. Ze schudden meewarig het hoofd. Wend je tot de Heer. Laat hij je verlossen. Laat hij je bevrijden. Hij houdt toch van je? Dat is exact als ze ook aan het kruis hebben geroepen naar hem toe. U hebt mij uit de buik van mijn moeder gehaald, mij aan haar borsten toevertrouwd. Bij mijn geboorte vingen uw handen mij op, van de moederschoot af bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij. Er is niemand die helpt. Een troep stieren staat om mij heen. Buffels van Bassan omsingelen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. Vers 15. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Honden staan om mij heen. Dit is allemaal een beschrijving ook van het kruis. Een woeste bende sluit mij in. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Ik kan al mijn beenderen tellen. Ze kijken vol leedvermaat toe. Verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot om mijn mantel. Is dat allemaal niet profetisch? Is dat allemaal niet die leidingsweg, die beschrijving van lijden en tegenspoed en vijanden die tegen mij zijn? Een exacte omschrijving wat er is gebeurd aan het kruis. Ook al was David aan het schrijven over zijn eigen leven. David heeft dit allemaal meegemaakt, want het was inderdaad een moeilijke tijd voor David met momenten. Waarin hij de uitverkoren koning, de uitgekozen, gezalfde dienaar van de Heer. Hij die op de troon moest zitten. Hij die ging regeren over Israël. Hij die rechtvaardig werd bevonden onder elke andere man van Israël. Hij werd gekozen door God om Israël te leiden. Amen. En ze keren zich tegen hem. Dat is het lot van het, ze noemen deze psalm ook het lot van het lijden van de rechtvaardigen. Maar het was David die dit schreef. Maar zoals vele dingen die hij schreef, wist hij niet dat op één dag dit zou worden toegepast op het leven van de ultieme rechtvaardigen. Amen. Ik ben vergeten zijn we aan het opnemen. Nou, dank u wel. Op één dag zouden deze woorden niet alleen meer op David worden toegepast, maar Jezus, toen hij uitriep aan het kruis, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Was zijn hoorder en later de lezers, amen, wou hij ernaar verwijzen van die Psalm 22 gaat over mij. Maar er komt goed nieuws aan het eind van de psalm. Het kan misschien allemaal negatief klinken. En aan het kruis klinkt het allemaal negatief en het lijkt alsof God hem heeft verlaten. Het lijkt alsof er geen einde komt. Het lijkt alsof dit het einde is op de vrijdag, maar er komt een zondagmorgen. Amen. Er komt een zondagochtend. Er komt een antwoord op de vraag, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. We lezen verder. Je moet de hele psalm lezen om te weten dat na de klaagzang de dankbede in geloof komt. Dank u, Vader. Psalm 22, vers 20. Heer, houd u niet ver van mij. Mijn sterkte snel mij te hulp. Bevrijd mijn ziel van het zwaard. Mijn leven uit de greep van die honden. Red mij uit de muil van de leeuw. Bescherm me tegen de horens van de wilde stier. U geeft mij antwoord. Dat mag in het vet staan. U geeft mij antwoord. David, halleluja, was er van overtuigd, ook al zijn de omstandigheden heel slecht, ook al lijkt alles kapot te gaan en naar de put te gaan en zit ik hier in een stof te bijten en verloten ze mijn mantel en zijn er allemaal stieren en buffels en leeuwen rondom mij heen. U geeft mij antwoord. En dat is ook wat Jezus wou zeggen aan het kruis. Amen. Dat wanneer hij op het diepste moment van vernedering, want vergis u niet, de kruis was de ultieme vorm van vernedering. De kruis was een Romeins uitvinding, wel daarvoor hebben ze nog andere volken het uitgevonden, maar ze hebben het geperfectioneerd, zodat het slachtoffer, amen, zo een vernederende, vol met pijn, dood tegemoet ging. Hij hong daar naakt. Amen. En als je denkt dat hij kleren aan had of nee, hij werd volledig vernederd. Amen. Tot op het punt dat wanneer je niet meer kon volhouden, je kon niet meer naar boven, dat je begon te stikken, dat je geen controle meer had over je eigen darmen, dat je geen controle meer had over je spieren, je sluitspieren. Met andere woorden, het was een gore bedoeling aan dat kruis. Amen. Bloed, water, uitwerps, alles kwam eruit. Het was een ultieme vorm van vernedering. Maar toch koos God ervoor om deze vorm van vernedering te doorstaan. En voor mensen die het zagen, zou dit een teken zijn geweest van dit kan nooit van God zijn geweest. Hoe kan iemand die goddelijk is, zichzelf zo vernederen, amen, om ons nietige mensen zo gezegd te redden. Dit kan niet, maar toch was het Gods weg om te kiezen, want er was een antwoord. Er kwam een antwoord. Het ging niet blijven bij de dood. Het ging niet blijven aan het kruis. Er ging een zondagmorgen komen. Amen. Waardoor hij zou opstaan en laten zien aan de wereld dat God een antwoord heeft gegeven op zijn smeekbeden. En wat gebeurt er als God ons een antwoord geeft? Wat gebeurt er als God u een antwoord geeft? Wat gebeurt er als God een uitweg maakt, amen, uit die donkere situatie, wat soms een situatie is van vernedering, soms is het de situatie om ons op onze knieën te krijgen, soms is het de situatie, amen, waar we niet anders kunnen met onze rug tegen de muur, omdat we kunnen zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? U mag dat zeggen. Zolang dat u maar zegt, maar u geeft me antwoord. Het voelt alsof ik verlaten ben, maar eigenlijk is dat maar een verleiding in mij om te zeggen van God, ik zit hier alleen, ik zit hier, maar ik ben niet alleen. U geeft mij een antwoord. Blijf niet bij alleen maar de klaagpsalm. Blijf niet alleen maar bij de smeekbeden. Maar ga verder van smeken en klagen. Ga over en zeg, u geeft mij antwoord. U hebt me een antwoord gegeven. En wat is dan het volgende? Dan begint de dank. De dankzang, de dankbede, of hoe dat je dat mocht noemen. Het zegt, ik zal uw naam bekend maken. Waar sta je? Hier. Ik zal uw naam bekend maken, uw loven in de kring van mijn volk. Halleluja. Loof hem, alle die de Heer vrezen. Breng hem eer, kinderen van Jacob. Wees beducht voor hem, volk van Israël. Hij veracht de zwakken niet. Verafschuwt niet. Wie wordt vernederd? Wie werd er vernederd aan het kruis? Amen. Het is goed, hier iemand die wakker is. Amen. Wie werd er vernederd aan het kruis? Jezus. Maar hij verafschuwt niet wie wordt vernederd. Hij wendt zijn blik niet van hem af, maar hoort zijn hulpgeroep. Jezus was heel die psalm op zichzelf aan het toepassen om hoop te geven aan degene die het hoorden en aan die die lazen. Amen. De vernederden, vers 27, zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Vers 27 zit ik ondertussen al, pressen. Amen. De vernederden zullen eten en worden verzadigd. Zij die hem zoeken, brengen lof aan de Heer. Voor altijd mogen jullie leven. Dit is een profetische inkijk, amen, op het nieuwe verbond. In het oude verbond had die belofte niet. Oude verbond had de belofte niet van eeuwig leven. Dus over wat zit David te praten? Hij was aan het praten waarover hij niet wist. Hij was aan het praten over iemand anders die ging komen, waarin deze volledige psalm ging vervuld worden. En dat was in het leven, in de dood, in de begrafenis en in de opstanding van Jezus. Amen. Het ging niet over David per se. Het ging over Jezus, de toekomstige Messias. En het gaat over ons. Want wij kunnen deze woorden toepassen, omdat we weten, hij is opgestaan. Wanneer we zingen, hij leeft. Amen. Wilt dat zeggen dat ik ook leef? Want zonder de opstanding is ons geloof nutteloos. Amen. Ik kan even verder. Want dit is wat we moeten doen, nu dat we weten dat hij is opgestaan. Overal, tot aan de einde der aarde, zal men de Heer gedenken en zich tot hem wenden. Voor u zullen zich buigen alle stammen en volken. Amen. Is het niet op de naam van Jezus dat elke tong zal belijden? Is het niet bij de naam van de Heer Jezus dat elke knie zal neerbuigen? Dat is wat hier ook wordt gezegd. Want het koningschap is aan de Heer, Yahweh. Hij heerst over de volken. Wie op aarde in overvloed leven, zullen aanzitten en zich voor hem buigen. Ook zullen voor hem knielen, wie in het graf zijn neergedaald. Zelfs degenen die reeds zijn gestorven, zullen op een dag opstaan en voor zijn troon moeten knielen en erkennen. U bent Heer. Een nieuw geslacht zal hen dienen. Halleluja, kan je zeggen, dat ben ik. Een nieuw geslacht, een nieuwe generatie, een nieuwe schepping. Dat ben ik. Zij die getuigen zijn van de opstanding, zullen hem dienen en aan de kinderen vertellen van de Heer. Aan het volk dat nog geboren moet worden, zal het van zijn gerechtigheid verhalen. Hij is een God van daden. Amen. Amen, amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Ik hoop dat je begrijpt de enorme kracht en impact van Jezus, zijn woorden. Je kan het misschien nu nog niet gaan begrijpen, maar ik bid dat de Heer duidelijk mag maken dat wanneer je in een situatie zit, zoals Jezus zat, waarin het lijkt alsof de leeuwen, de brullende leeuwen, zoals de duivel zichzelf ook, zoals de Nieuwe Testament de duivel beschrijft, hij is als een brullende leeuw. Hè? Maar hij brult alleen maar, broeders en zusters, hij brult alleen maar. Hè? Hij brult zo hard om u te doen geloven dat de omstandigheden waarin je vertoeft groter zijn, amen, dan het werk van Christus in u. Hij wilt u zo doen laten afschrikken. Hij wilt u zo doen laten verstijfd staan in de angst. En wie is daar al eens geweest, amen, in zo'n situatie, dat hij begint te brullen als een leeuw en je staat helemaal verstijfd van angst, amen, en je kan niks meer terugzeggen of terugdoen. Alleen maar die gedachten die blijven malen in je hoofd. Maar het is op dat moment dat zelfs Jezus heeft meegemaakt, maar hij quoteerde, mijn God, waarom hebt u me verlaten? Om eigenlijk te zeggen, jongens, ik ben die leidende rechtvaardige. Ik ben die leidende dienaar waarover David het sprook, maar ik blijf niet in mijn leidende rol. Ik kan misschien wel omgeven zijn door brullende leeuwen, amen, maar ik blijf hier niet hangen aan het kruis. Ze kunnen mij misschien wel doden, amen, maar ik ga niet dood blijven. Ze kunnen mij misschien wel vernederen, amen, maar God gaat me opheffen, want hij geeft kracht aan de vernederde. Amen. Er komt een overwinning. God, u geeft mij antwoord. Er komt een overwinning, er komt een antwoord. Ik hang nu aan het kruis, zegt Jezus. Maar als je de rest van Psalm 22 leest, o mijn discipelen, ga je zien dat er een antwoord gaat komen en dat de overwinning God gaat toeboren en dat door die overwinning brengt heel de aarde lof tot aan de Heer. Dat door die overwinning kunnen we allemaal komen naar het huis van de Heer en kunnen we dankbeden en lof en eer geven en aan onze kinderen doorvertellen en een nieuwe generatie kan opstaan. En leven in het leven van Jezus. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Vader. Jezus, door het begin van Psalm 22 te quoteren, nodigt zijn hoorders uit om te geloven in de rest van de psalm. En de mensen zouden misschien denken, maar dood is het einde. Waarom roept hij dat? Mijn God, ja, oké, hij quoteert Psalm 22, maar ja... Hij is dood. God heeft geen antwoord gegeven. Daar ligt hij dan. Daar ligt hij dan. Hè? Gekruist en doorboord. O Jezus, maar dood is niet het einde. Dood is alleen maar het einde als je gelooft dat dood inderdaad het einde is. Maar de opstanding was komende. De opstanding zou op de derde dag, halleluja, gebeuren. En ervoor zorgen dat iedereen uiteindelijk voor hem zou knielen. Nochtans had Jezus het verschillende keren al aangekondigd. Hij had het verschillende keren eigenlijk al voorspeld. Hij had het tegen zijn leerlingen gezegd, hij had het zelfs tegen de fariseers gezegd. Weet je nog in Johannes hoofdstuk 2 vers 19? Tuurlijk, ze deden waarschijnlijk, Jezus zei, die is een beetje zot. Wanneer hij zegt, Jezus antwoordde, breek deze tempel maar af en ik zal hem in 3 dagen weer opbouwen. Amen. Nu ofwel moet je goed zot zijn om zoiets te zeggen. Ofwel ben je compleet arrogant. Ofwel ben je echt de Zoon van God. En weet je wat er gaat gebeuren en dat je de kracht hebt om het te laten gebeuren. Amen. Halleluja. Jezus had de kracht om het te laten gebeuren. Hij wist, ik zal opstaan op de derde dag. Dus ik laat dit allemaal passeren. Ik weet, God gaat me een antwoord geven. Amen. Ik ga vernederd worden, maar God gaat mij een antwoord geven. Dank u, Jezus. En omdat hij is opgestaan, kan jij hetzelfde zeggen. Jij kan hetzelfde zeggen. Vader, ik word hier vernederd. Ik voel alsof ik verlaten word. Het voelt alsof ze tegen me zijn. Het voelt alsof ik niet weet naar waar ik moet keren. Welk antwoord dat ik moet krijgen. Maar ik weet, er komt een antwoord. Ik weet, er is al reeds een antwoord. Het antwoord is reeds gegeven door uw opstanding. Het antwoord van uw liefde voor mij is reeds gegeven in de opstanding. Het antwoord, halleluja, van uw nieuwe identiteit in Christus is reeds gegeven doorheen de opstanding. De antwoord van, ik wil nieuwe kracht, is reeds gegeven doorheen de opstanding. Want doorheen de opstanding krijgen we de Heilige Geest. Zonder de opstanding was er geen Heilige Geest om te geven. Zonder de opstanding was er geen trooster die kon komen, die ons kon leiden in alle dingen van de waarheid. Dus dank u Jezus voor uw troost. Dank u Jezus voor uw nieuwe kracht. Dank u Jezus voor de opstanding. Opstanding. De dood is de kern, is de kracht en is de hoop van ons geloof. Beeld u even in hoe dat 12 Wel, 11, één heeft zelfmoord gepleegd. Hoe 11 bange apostelen zijn veranderd van bange hypocrieten die eerst zaten te zeggen van, Heer, we willen sterven voor u. We willen sterven voor u. Ja, wij gaan waar jij gaat. Desnoods met het zwaard, totdat Jezus aan het kruis hangt. Totdat ze hem kwamen oppakken met zwaar, en dan waren ze allemaal weg. Wat enig, Johannes, die bleef nog aan het kruis. En de vrouwen, die bleven. Zij waren moediger dan de mannen. De mannen waren weg. Ze hadden schrik, ergens opgesloten. Want ze dachten, als ze dat met Jezus gaan doen, dan gaan ze dat ook met ons doen. Maar wat is er veranderd? Dat zij van bange wezels, opeens, 50 dagen later, amen, vol met moed en met trots zaten te verkondigen dat Jezus is opgestaan, dat Jezus is Heer en dat zij zijn leerlingen zijn en dat het niet meer uitmaakt wat de mensen van u mogen denken. Wat is het verschil? De opgestaande Heer die nu in de geest leeft in hun harten. Wanneer ze de Heilige Geest hebben ontvangen op de dag van Pinksteren, verandert dat hun compleet. Het is de opstanding, het is de bewijs van de opstanding. Het is de bewijs dat Jezus inderdaad is opgestaan. Zonder dat zou ik hier nu ook niet staan. Zonder dat zou jullie hier niet zijn. 1 Korinthe, en ik eindig hiermee in vers 15. Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? Als de doden niet opstaan, is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Amen. Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. Vers 20, een beetje naar beneden gaan. Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Als de eerste van de gestorvenen. Zoals de dood er is gekomen door een mens, zo is de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd. Christus als eerste en daarna wanneer hij komt, zij die hem toebehoren. Amen. De opstanding maakt van Jezus meer dan een simpele man. Meer dan een martelaar voor een goed doel. Meer dan een onschuldig, ocharme mens. Hij was zo goed, hij was zo onschuldig. De opstanding maakt van hem meer dan dat. Amen. Halleluja. Hij zei naar de mensen toe dat zij die in hem zouden geloven, eeuwig leven zouden hebben. Ook al zou je sterven, je zal leven. Zij die van zijn vlees zouden eten en zijn bloed zouden drinken, zouden eeuwig leven hebben. Hij zei dat we niet moesten vrezen dat hij een weg zou maken en dat een plaats ging maken. Dat daar waar hij is, wij ook kunnen zijn. Dat is mogelijk gemaakt door zijn opstanding. En dat zou allemaal loze praatjes zijn geweest, moest hij gewoon gestorven zijn. Moest hij gewoon aan het kruis hebben gehangen en daarna begraven zijn en that's it, daar blijft het bij. Dan zou hij een van de vele messiassen zijn geweest. Een van de vele filosofen en theologen en goeddoeners enzovoort. Maar het graf is leeg. Boeddha zit nog steeds in zijn graf. Amen. Mohammed ligt nog steeds in zijn graf. Allee, waarschijnlijk niet meer, zal wel tot stof zijn vergaan. Amen. Maar de geest, halleluja, die Jezus heeft doen opstaan, daardoor ligt Jezus niet meer in zijn graf. Er ligt zelfs geen beender meer, er ligt zelfs geen stof meer. Het enigste wat nog in het graf lag, waren de doeken waarin hij verwikkeld was. Ken je dat verhaal? Dat ze naar de discipelen naar het graf liep, omdat de vrouwen hadden gezegd, hij is opgestaan, het graf is leeg, iemand heeft de steen weggerold. De steen weggerold, het is niet waar, hè? Ze dachten waarschijnlijk, het graf is leeggeroofd. Dat is een van de zaken dat in die tijd gebeurde, dat ze graven leegroofden, vooral de graven van rijke mensen, omdat daar ook rijke spullen in werden gezet. kostbare spullen. En ze dachten, de discipelen, oh nee, het graf is leeggeroofd. Ze hebben iets weggenomen, ze hebben zijn lijk misschien gestolen. En ze liepen er naartoe. De steen was inderdaad weggerold en hij ging binnen. En ze zagen daar, ik denk dat Johannes is die dit detail vermeldt, dat zijn kleren apart lagen, dat zijn hoofdwikkels apart lagen van zijn andere wikkels. Met andere woorden, Jezus was gewoon uit die linnen dekens opgestaan. En dat is het enigste wat is overgebleven. Nu, ik wil niet zeggen van ga op zoek naar die gewaden, hè, want er is een heel religieuze gedoe geweest om het gewaad van, hoe noemt dat daar, het gewaad van Turijn, ja, hè, zo gezegd, de afdruk van Jezus staat in dat gewaad. Nu, dat kan misschien zijn, ik weet niet, ik moet me daar eens in verdiepen, maar het is een soort van bedevaartsoord geworden, waar dat mensen in bijgeloof naartoe willen gaan om te kunnen aanraken, want ze denken van, oh, dat is Jezus zijn bloed, dat is Jezus zijn zweet dat ergens in dat gewaad zit. Het kan goed zijn dat de een of andere valse even een keer heeft uitgedacht van, ah, hier kan ik een keer veel geld uit gaan verdienen. En die heeft dat dan gezegd dat dit het gewaad was van Jezus zijn gezicht. Maar trap daar niet, het maakt allemaal niet uit, het graf is leeg. Wat uitmaakt is dat leeft zijn geest in jou. Je moet niet op zoek gaan naar de gewaden. Je moet niet op zoek gaan naar waar is het graf. Welk is het graf van Jezus? Laten we naar Jeruzalem gaan. Laten we daar een bedevaarsoord van maken. Laten we daar gaan bidden op onze knieën voor het graf. Nee, bid nu op je knieën. Amen. Om het ontvangen van zijn opstanding. Om het ontvangen, halleluja, van zijn nieuwe kracht. Dank u, Jezus. De opstanding is een feit. Hoe kunnen we het bewijzen? Was jij erbij? Nee, ik was er niet bij. Ik was er geen persoonlijke getuige van, dat is waar. Amen. Die mensen die het hebben opgeschreven, waren wel persoonlijke getuigen. Meer dan 500 mensen. Amen, zegt de Bijbel. Hebben de Heer opgestaan gezien. Voor 50 dagen lang. En diezelfde mensen... Moest het allemaal een leugen zijn geweest, Christophe? Zou jij je leven geven voor een leugen? Zou jij een martelaarsdood ondergaan voor een leugen? Nee, ik denk het ook niet. Ik bedoel, als ik hem echt zou hebben gezien, opgestaan, ik heb hem gekruisigd gezien, ik heb hem in het graf gezien, ik heb het geroken. Maar nadien is hij opgestaan en hij is bij ons geweest, hij heeft gegeten. En dan is hij naar de hemelvaart, naar boven gegaan. We hebben het allemaal gezien. Als dat inderdaad allemaal een leugen zou zijn geweest en dat dat allemaal een of andere complottheorie zou zijn en ze zouden allemaal bijeen zijn geraakt, dat post en zegt, mannen, Jezus is dood. Hij is niet opgestaan, maar we gaan wel zeggen dat hij is opgestaan. We gaan wel zeggen, en iedereen moet doorgaan. Hè. Niemand gaat uit de biecht klappen. Hè. Ook niet onder druk. Hè. Niemand gaat. We gaan allemaal zeggen, hij is opgestaan, zodat we een nieuwe religie kunnen beginnen. Het motief om daar al uit te dokteren is al een beetje absurd. Hè? Om een nieuw, wat baat hebben zij erbij om dat te gaan zeggen als het niet waar is? Wat baat hebben ze erbij? Het is niet dat ze rijk van zijn geworden. Helemaal niet. Want ze hebben alles afgegeven. Ze hebben als nomaden geleefd de eerste eeuw. Ze hebben als vluchtelingen geleefd. Het resultaat was dat ze gemarteld werden, dat ze voor de leeuwen werden geworpen, dat ze voor de Romeinen in die, hoe noem je dat, die dingen daar, met de leeuwen en de stieren en zo, in die arena's werden, voor Nero hebben ze op brandende palen moeten branden, levend verbrand worden, door honden worden opgegeten, noem het maar op, hoe gruwelijk het ook is, ze hebben het moeten ondergaan. Nu denk je dat je dat allemaal zou ondergaan als je van tevoren hebt afgesproken van, Laten we er een complottheorie van maken. Ik denk dat ik de eerste zou zeggen, wanneer ik het vuur aan mijn voeten zou voelen van, het is niet waar, we hebben gelogen. Alsjeblieft, breng me maar van deze paal, het is me niet waard, deze leugen. Maar toch hebben die 500 die het hebben gezien. Amen. Al die apostelen hebben met eer, amen, en als voorrecht voelende, de dood mogen ondergaan omwille van de naam van Jezus. Dat doe je niet als je weet dat het niet waar is. Maar de opstanding is een feit. Ik was er niet persoonlijk bij. Zij waren erbij. Maar wat geeft het voor mij? Wel, de geest die hij geeft aan ieder die gelooft. De geest die hij geeft aan iedereen die hongerig is en ernaar vraagt, staat deze getuigenis bij. Amen. Jij kan er misschien niet bij zijn geweest en je kan het misschien niet gehoord hebben van de Petrus of van de Paulus. Maar je kan het wel vandaag ervaren door zijn opgestaande geest. die hij heeft beloofd aan ieder die in hem gelooft, zullen het ontvangen. Dank u, Jezus. Natuurlijk, het vereist geloof om de Heilige Geest te ontvangen. Geloof dat Jezus inderdaad is opgestaan uit de dood om plaats te nemen aan de rechterhand van de troon van God. En dat hij de kracht en de autoriteit heeft gegeven aan ons, de kerk. Om zoals Psalm 22 zegt, de goede nieuws te verspreiden aan alle volkeren. Bruno, kan je komen helpen? En Preston? Dank u, Jezus. Amen. Dus de volgende keer als iemand zegt tegen u, of vandaag zegt tegen u, zalig Pasen. Dan kan je zeggen, ik heb Pasen al ontvangen. Ik heb mijn Pasen reeds ontvangen. Ik weet, zalig zijn zij die de opgestaande Heer hebben ontvangen. Maar weet jij wat zalig Pasen betekent? Ja, dat gaat over eitjes zoeken zeker. Hè? Chocolade eten op de zondag. Nee, daar gaat het niet over. Pasen is niet over de chocolade en de Easter Bunny. Pasen gaat niet alleen over een man die ooit 2000 jaar geleden is gestorven en in het graf is gelegd. Hij is niet zoals Boeddha, hij is niet zoals Confucius, hij is niet zoals Mohammed. Hij is Jezus, hij is Heer, hij is Koning, hij is opgestaan. En wil je het ook ervaren? Wel, hij staat klaar om u zijn geest te geven, om u te transformeren, om u een nieuw leven te geven, om een nieuwe identiteit te geven, een nieuwe schepping te maken, zodat je eindelijk kunt zijn wie dat God u heeft geroepen om te zijn. Amen, ik zou daar graag nog een lied op willen zingen. Want wat is ons antwoord? Wanneer we dat horen, zalig Pasen. En in Psalm 22 wordt het ook gezegd dat we hem moeten danken. Amen. Dat we hem lof moeten brengen. Heel de aarde. Dank u, Jezus. Dank u, Lord. Dank u, Lord. Satoru.